Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We willen samen gaan zingen van Psalm 98, de versen 2 en 4. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20, En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 140, het 13e vers: de vromen zullen u verhogen. Doe men uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, omdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. De schriftlezing vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 12, te beginnen bij vers 54 tot en met hoofdstuk 13, vers 9. Wij noemen u Lucas 12 vanaf vers 54 tot en met hoofdstuk 13, vers 9. En hij zei ook tot de schare: wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij, er komt regen. En het geschiet al zo, en wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt ge, er zal hitte zijn, en het geschiet. Gij geveinsden het aanschijn van de aarde en van de hemel weet gij te beproeven, en hoe beproeft gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet hetgeen recht is? Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doet naastigheid op de weg om van hem verlost te worden, opdat hij misschien u niet voor de rechter trekken, de rechter u de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult vandaar geenszins uitgaan, totdat gij ook het laatste penniske betaald zult hebben. En er waren tot dezelfde tijd enige tegenwoordig die een boodschap te van die Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zei deze gelijkenis: een zekere man had een vijgenboom en geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht erop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde? En hij antwoordde en zei tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar Indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. En hij zei deze gelijkenis, een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard en er kwam eens op vrucht erop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier, zie ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet, haal hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde. En hij antwoordde en zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. En ook vanavond, Heere, zult u weer graven om onze levensboom en spitten. Zult u ook weer mest in de aarde geven. En dat alles met maar één doel. Opdat benedenwaarts wortelen geschoten zal worden. Ten einde opwaarts vruchten van geloof en bekering in ons leven gevonden zullen worden. Oh, we zullen horen hoe daar toch een moment komt. Dat wanneer u maar steeds te vergeefs komt kijken. Waar de vrucht in ons leven wordt gevonden. Het moment daar is dat u zegt, hou hem uit, dan is de genadetijd voorbij. Dan kan het niet meer. En Heere, doe ons dan toch beseffen wat het betekent dat wij nog mogen zijn in het heden van uw genade. Er is weer een nieuw jaar aangebroken en wij weten niet wat ons te wachten staat. Waar de boom valt, het zij dat hij valt naar het zuiden. Het zij dat hij valt naar het noorden, waar de bom valt, zegt uw woord. Daar zal hij wezen. En Heere, bind de ernst daarvan op ons hart. Opdat wij weten waar de reis heen is. Dat wij mogen weten geborgen te zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dat kan alleen wanneer wij mogen weten van die schuilplaats. Waarvan u zegt, die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten. In de schaduw des Almachten. En waar is het nu heerlijker toe van Heere dan bij u? Heere, waar dan heen tot u alleen? O, uw kinderen weet het, wat het is. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. En dan zullen wij ons ook gedreven weten om elkaar op die schuilplaats te wijzen. Die schuilplaats die nog steeds gevonden wordt bij u. U bent immers die schuilplaats. En bij u worden wij welkom geheten. Daar is nooit een zondaar geweest die te vergeefs tot u is gekomen. Daar is nog niemand geweest die is afgewezen vanwege de zonden en ellende waarin wij in ons leven ons bevinden. En Heere, dat zal vanavond ook in de prediking zo nadrukkelijk aan de orde komen. Opdat wij niet zouden wanhopen aan u. Of als er wanhoop zou zijn aan onszelf, dan is dat volkomen terecht. Want u verwacht van ons niets. U weet dat wij dood zijn door de zonde en door de misdaad. Maar u weet ook dat er maar één middel is om ons leven te maken. Dat heeft u behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. O, laat ons dan beseffen dat wij op heilige grond zijn aangekomen vanavond. Immers, wat bent u nabij? Wij hoeven niet in de hemel op te klimmen, nog in de afgrond neer te dalen. Nabij ons is uw woord, in onze mond en in ons hart. Want dat woord dat gezaaid wordt vanavond, dat wordt gezaaid, zo zegt u zelf, in het hart. En dan kan er van alles gebeuren. Dan kan het gevogelte van de hemel al direct klaar zitten om dat zaad weg te pikken. Dat is het eigen werk van de duivel, zo zegt u. Kan ook zo zijn dat het voor een ogenblik wat uitwerkt, dat we opgeschrikt zijn of misschien wel verblijd zijn en tenslotte ook weer dat woord laten voor wat het is. Of dat wij weer zo door de zorgvuldigheden van het leven in beslag genomen worden, dat alle beslag van het woord wegvalt. Maar o, daar is ook dat heerlijke ogenblik dat dat woord daadwerkelijk zijn zaligmakende kracht doet in ons hart. En daartoe wordt het gezaaid. U hebt het zelfs het zaad van de wedergeboorte genoemd. Dus laat ons geen ogenblik twijfelen aan uw bedoelingen als uw woord mag uitgaan. Heere, zegen de bediening der verzoening. Schenk ons de hulp van uw Heilige Geest, opdat die ons leidt, zowel in het spreken als in het luisteren. Gedenk ook uw gemeente die met ons meeluistert. Wil ze thuis uw zegen gebieden. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus en uit louter genade. Amen. Een enkele mededeling. Volgende week zondag, op voor u voor te gaan, zal de Heere willen we leven in de morgendienst om 10:00. Dominee J.C. Breugem uit boven Hardingsveld. En om 6:30 dominee Haverheul uit Woudenberg. U mag nu uw gave geven. Er zijn 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. En de tweede voor de evangelisatie. Van harte aanbevolen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 1. De versen 1, 2 en 3. Welzaligheid in de boze raad niet wandelt. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant. Maar ook gans anders is met hem die het kwaad bemint. Het zijn de versen 1, 2 en 3 van Psalm 1. Gemeente, het nieuwe jaar 2020 telt inmiddels alweer 12 dagen. Nog geen 2 weken jong. Maar wereldwijd is er al grote onrust, nietwaar, en spanning gekomen door de dood, onder andere van terrorist Soleimani, met alle gevolgen van dien. En er is niemand van ons die weet wat ons in dit jaar te wachten staat. En dat was in de tijd van de Heer Jezus niet anders. En toch heeft Jezus gedurende de tijd van zijn omwandeling op aarde de mensen vele malen erop gewezen dat er een einde is aan alle tijden. En in ieder geval komt er een einde aan onze tijden, zoals de prediker daarvan heeft gesproken. Die zegt, alles heeft zijn bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden. Nou, die tijd hebben wij allen gehad. Wij zijn geboren. En dan volgt wat ons wacht. En er is een tijd om te sterven. Hoe vaak hebben we het al niet gezongen? Denk ik ook hier in de gemeente. Als er iemand uit de gemeente was overleden. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Dat is een retorische vraag. Daar kun je allemaal op antwoorden. Niemand. En dan ook nog het onverwachte vaak. Het leven is een damp, de dood wint u er hier. Het nieuwe jaar was nog maar een half jaar oud. Of daar kwamen vader en moeder met 2 kinderen. Die waren bij opa en oma en bij hun vader en moeder al die als avond doorwezen brengen. En ze kwamen daar vandaan en een half uur later waren ze opgesloten in de lift. Wie had dat allemaal kunnen lezen? Er was brand uitgebroken. En die ouders met hun kinderen zaten opgesloten in de lift. En verstikkende rook drong daar binnen. Ze konden geen kanten uit. Onvoorstelbaar als je om 12 uur in de nacht elkaar in de armen valt. Om elkaar een nieuw, voorspoedig of gezegend nieuwjaar toe te wensen. En dan om 12:30 al in grote benauwdheid en angsten zo aan je levenseind te komen. Nou, we hebben zojuist enkele versen gelezen in het hoofdstuk 12, waar Jezus spreekt over het einde der tijden en dan in de term om vooral bereid te zijn voor dat uur, zeker op het uur waarop wij denken dat de Zoon des Mensen niet zou komen. Ook alweer aandacht op het onverwachte. En vervolgens spreekt hij dan ook over de tekenen der tijden, dat je dus ook kunt waarnemen dat die tijden eraan zitten te komen, dat er een einde komt aan alle dingen. En dan zegt hij onder andere dit, wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen, er komt regen. En zo geschiet het ook. En als er een zuidenwind waait, dan zegt u, er komt hitte. En het gebeurt. En dan gebruikt hij een vreselijk woord, huichelaars, zegt hij dan. In het Grieks staat er hypocriet. Huichelaars, geveinsde. De aanblik van de aarde weet je te duiden. Dat zie je natuurlijk op het ogenblik heel erg met die klimaatgekte die er is. Hè. Dat weet men allemaal precies te duiden. Maar als het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En het uur dat wij afscheid moeten nemen van het leven. Ja, daar wordt dan verder niet over nagedacht of over gesproken. Maar dan lezen we toch in ons teksthoofdstuk, in hoofdstuk 13... dat op het tijdstip waarop Jezus dus over het einde van deze dingen spreekt en de tekenen der tijden, dat er toch enigen zijn die bij Jezus komen en die willen laten blijken dat zij in ieder geval wel degelijk letten op die tekenen van de tijden. Want ze herinneren Jezus dan aan een gruwelijke gebeurtenis, nog niet zo lang geleden, waarbij, zo lezen we, Pilatus een aantal Galileërs die wilden gaan offeren in de tempel, heeft laten vermoorden. En zodoende werd het bloed van deze mensen die wilden gaan offeren en van hun offerdieren, zo lezen we met elkaar, vermengd. En dan moet u weten dat in die tijd de heersende opvatting was dat wanneer je zulke dingen overkwam, dan was je een groot zondaar. Die gedachte had men daaraan vastgemaakt. En Jezus reageert daar ook zo op. Hij zegt, denkt u dat deze Galileërs groter zondaar zijn geweest dan alle andere zondaren, omdat zij zulke dingen geleden hebben. En nu maar gericht op dat wat er in Arnhem is gebeurd, in die lift, aan ons de vraag, denkt u Denken wij dat deze vader en zijn zoontje groter zondaars zijn geweest dan u en ik, die hier nog door Gods genade levend en wel mogen zitten en staan? Jezus geeft dan ook zelf het antwoord. Nee, zegt hij, als u zich niet bekeert, dan zal het ons allemaal zo vergaan. En dan verhaalt Jezus ook zelfstandige gebeurtenissen. Hij zegt, de 18 mensen die omgekomen zijn toen de toren van Siloam op hen viel, meent u dat die meer schuldenaars zijn geweest boven al die andere mensen in Jeruzalem? En ook daar geeft Jezus zelf het antwoord op. Nee, zegt hij, zeg ik u. En het klinkt dan weer, indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen evenzo vergaan. Let erop, hè, dat in dit licht Jezus zelf twee keer spreekt over bekering. En niet over het bekeerd worden in een leidende vorm. Nee, duidelijk in een actieve vorm. Zelfs in een gebiedende wijs. Zo gij u niet bekeert. Het is van Gods wegen gezegd dat het noodzakelijk is dat wij tot geloof en bekering komen. Absoluut noodzakelijk. En dat zegt hij hier dan in verband met de komst van het koninkrijk van God. Willen wij daar naar binnen kunnen gaan, is het nodig dat wij ons bekeren. En wie zich niet bekeerd heeft, die heeft alleen maar de ondergang te wachten in het gericht van God. En wat laat Jezus nou blijken? Dat die bekering samenvalt met het geloof in hem. En het volgen van hem. Dat woord bekering dat hier gebruikt wordt. In het Grieks staat er metanoia. Dat mag u meteen weer vergeten. Maar dat betekent letterlijk een totale vernieuwing van onze gezindheid. Van onze houding en dan het bijzonder van onze houding tegenover Jezus. Wie hij is. U weet dat Jezus niet werd erkend als de Christus, als de Messias. Als de geest van Pinkster is uitgestort, dan gaat Petrus eerst schetsen vol van de Heilige Geest wat er met Jezus gebeurd is, wat men met Jezus gedaan heeft. Nadat hij eerst gezegd heeft waar God hem toe naar deze wereld heeft gezonden, om een Here te zijn en om een Christus te zijn. En dan zegt hij, die God nu verhoogd heeft, die hebben jullie gekruisigd. Ze hebben Jezus niet dieper kunnen vernederen dan hem te laten sterven aan een vloekhout. En als dat werkelijk doordringt, dat ze eigenhandig als het ware, hun Messias, die door God verhoogd was, die door God tot een Heer en Christus gemaakt was, dat ze die gekruisigd hebben, ja, dan worden ze verslagen, letterlijk doorstoken in het hart. Die woorden van Petrus zijn als het ware in het bloed van Christus gedoopt en zo worden hun zielen doorstoken. En wat merk je dan? Dat ze gaan vragen, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus ook wat nodig is. Bekeert u. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zonde. Ook weer die activiteit. Dat betekent, merk je nu hoe je een andere houding, hoe je een andere gezindheid tegen Jezus aan moet nemen. Opdat je behouden zult worden en dat je in zult gaan in het koninkrijk van God. Dat koninkrijk van God, zo zegt Jezus tegen zijn discipelen, is binnen in uw lieden. En waar dat nou door Gods genade in u en mijn leven zo geworden is, dan mag ik u op grond van de schriften zeggen, binnen is binnen. Waar wij eenmaal een plaatsje hebben gekregen in dat koninkrijk van Gods wegen, doordat de Vader en de Zoon woning gemaakt hebben in ons binnenste door hun Heilige Geest, dan mogen wij weten voor tijd en eeuwigheid geborgen te zijn. Jezus zegt, die in mij gelooft, want dat is er altijd aan verbonden, bekering en geloof gaan altijd samen op. Waar geen bekering is, daar is geen geloof. En waar geen geloof is, daar is geen bekering. Maar waar dat gevonden wordt, daar zullen we eeuwig, eeuwig geborgen zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Maar, zegt Jezus dan, wie in mij niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Nou, in het licht van deze zaak, van het einde der tijden en het onbestendige van het leven en de tekenen van de tijden, gaat Jezus hier die bekende gelijkenis vertellen van de onvruchtbare vijgenboom. Een zeker man, zegt hij, had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard en hij zocht vrucht en vond ze niet. En dan blijkt heel duidelijk uit het vervolg van deze gelijkenis dat met die zekere man de Heere God zelf bedoeld wordt, die zijn volk Israël vergelijkt met een wijngaard waarin een vijgenboom is geplant. En met dit beeld grijpt Jezus terug op dat wat bij al die Joden die hier bij hem staan heel bekend is. Want op vele plaatsen in de schrift wordt het volk van Israël vergeleken met een wijngaard of vijgenboom van Gods wegen geplant. En ja, die landman, die zeker man, die verwacht vrucht, dat blijkt ook uit het vervolg. En zo zien we bijvoorbeeld dat bekende lied van de wijngaard uit Jesaja 5. Prachtig om te horen. Nu zal ik mijn beminde een lied van mijn liefste zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouwen. En hij verwacht dat hij goede druiven zal voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu, dan zal ik u bekend maken wat ik mijn wijn ga doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. En zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. In Jeremia 8 treffen wij iets soortgelijks aan. Daar zegt de Heer aan het volgende, ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de Heer. Er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. En de bladeren zijn verwelkt en de geboden die ik ze gegeven heb, die overtreden ze. U merkt wel dat Jezus aan de hand van de schrift door deze gelijkenis duidelijk wil maken dat het met dit volk wat hij bij zich heeft staan net zo gesteld is als met het volk van Israël in de dagen van ouds. Toen kwam de Heer om de vrucht bij zijn volk Israël en hij vond er niet één. Stinkende vruchten zelfs werden er gevonden. En hier blijken eveneens geen vruchten te zijn, zo vertelt deze gelijkenis. Want als die Heer van deze wijngaard, die zekere man, bij zijn wijngaard komt en naar die vijgenboom kijkt, dan zegt hij tegen de wijngaardenier, en dat blijkt dan ook uit het vervolg, zijn lieve zoon te zijn, de Jezus Christus, die zorg draagt voor de wijngaard en de vijgenboom. Dan zegt hij, zie, ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en ik vind ze niet. Let erop hoe het hier staat, ik kom zoekende. Dat betekent dat hij voortdurend, wanneer hij bij de vijgenboom komt, op zoek gaat naar die vruchten. Vijgenbomen plegen nogal dik bladerdek te hebben, dus echt speuren naar de vruchten. En dat heeft hij al 3 jaar gedaan. En geen vrucht gevonden, niet één zelfs. En dan bedenkt die Heer zich, waartoe beslaat deze vijgenboom onnuttig de aarde? Waarom staat hij hier eigenlijk nog? Hij brengt geen enkele vrucht voort. En nog voordat hij die vraag aan zijn tuinman heeft gesteld, zegt hij, hou hem uit. Harde taal, maar niets verkeerds bij. Ook dat wisten deze mensen die voor Jezus stonden. Want volgens Leviticus 19 krijgen wijngaarden en vijgenbomen die geplant zijn 3 jaar de tijd om te groeien. En vervolgens, in het 4e jaar, is de vrucht voor de Heer. En dan pas in het 5e jaar mag de landman zelf genieten van de vrucht. Nu is hij al 3 jaar van het 5e tot het 7e jaar om vrucht geweest. En hij heeft er niet één aangetroffen. Hou hem uit. En ik hoop, gemeente, dat we de boodschap mogen verstaan. God zoekt ook bij ons naar de vrucht van geloof en van bekering. Dat is zo nadrukkelijk hier, tot tweemaal toe gezegd. Bekeert u, bekeert u. Hoe lang zijn wij al in zijn wijngaard geplant? Waar moet ik dan aan denken? Wel, wij zijn toch geboren, althans dat zal de meeste van ons gelden, op het erf van Gods genadeverbond. Waar wij geboren werden uit christelijke ouders, daar worden wij kinderen van het verbond genoemd door de Heer. En het beste bewijs daarvan is wel het feit dat toen wij misschien een week of 3, 4 of 5 oud waren, onze ouders ontbrachten naar de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. We werden als het ware bij het kruis gebracht. En het bloed van de Heer Jezus Christus tot zoon drupte op onze voorhoofden. En u weet dat daar de belofte is betekend en verzegeld geworden dat het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Enerzijds werd ons zichtbaar voor ogen gesteld dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen daar storend zijn. En aan de andere zijde is ons dat heerlijke middel tot ons behoud, namelijk het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden, vastgemaakt aan onze voorhoofden, werden we getekend voor het leven. Zo zijn wij in Gods wijngaard geplant geworden. We dragen zelfs het teken en zegel daarvan aan onze voorhoofden. Dus hoe heerlijk heeft de Heere dat ook nog willen bevestigen, dat het zo is. En we weten allemaal hoe die doopplechtigheid is geëindigd, met die befaamde woorden. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, spreekt de Heer. En daar heeft de Heer het niet bij gelaten, net zoals hier vanuit die wijngaard gesproken is geworden over alles wat de Heer aan dat volk van Israël heeft gedaan als verbondsvolk. Heeft hij dat ook bij ons gedaan? Want het is bij de doop niet gebleven. Wij zijn bij deze dingen grootgebracht. Onze ouders hebben ons de schriften willen leren van onze kinderjaren af. Was het ook in uw gezin niet de eerste psalm die u leerde? Ter herinnering aan wat God hier beloofd heeft. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt schenk ik. Zo gij smeekt, mild en overvloedig. En toen naar de zondagsschool, er zijn heel veel kinderen in de kerk, geweldig dat jullie er nog zijn op deze tijd. Ook misschien op zondagsschool, ik herinner me nog eens de dag van gisteren, dat ik als ventje van 5 of 6 jaar daar al was. En dan moesten we een psalm leren. Iedere zondagmiddag moest die psalm opgezegd worden. En als je dan goed gedaan had, dan kreeg je een plaatje, om tenslotte op het kerstfeest een boek te krijgen en een zak met snoep, ik weet niet of dat nog zo is, en een sinaasappel. Maar dat stond alles in het teken van het werk dat God aan ons deed. Dat heb je dan als kind niet in de gaten, maar moest kijken. Die psalmen die ik toen geleerd heb, die ken ik nou allemaal nog. God heeft als het ware zijn schatkamer open gedaan en gezegd, hier, slaat het nou maar op voor heel je leven. En zul je het nooit vergeten. Want in die psalmen, daar spreekt God. Door zijn woord en door zijn geest. Hoeveel zijn er niet geweest in de loop der eeuwen. Die uit die psalmen dat leven hebben ontvangen. Gun leven aan mijn ziel. Het zijn harten. Het zijn psalmen die harten treffen, zo lezen in psalm 119. Dat is het heerlijke van die psalm. Daar is de Heer zelf door zijn geest in geweest. En hij gebruikt dat tot op de dag van vandaag.
Wij leven in een tijd dat er steeds minder uit het hoofd geleerd wordt, helaas. Want wat je als kind in je hoofd hebt, dat blijft er, als het goed is, je hele leven in zitten. Mag ik jullie kinderen oproepen om trouw, ook op school, als je op een reformatorische school zit, dan zul je waarschijnlijk ook nog je psalmen moeten leren. En misschien wel dingen uit de Heidelberger catechismus. Het is absolute moeite van het leren waard, omdat je heel je leven uit kunt putten. En komen die psalmen zomaar bij gebeurtenissen in je leven bij je boven. En zo wil de Heere spreken tot elk die voor hem leeft. Nou, dat is alleen nog maar de periode van de zondagsschool, maar dan op de basisschool, het vervolgonderwijs. En dan al die preken die we hebben mogen horen, duizenden preken, mogen horen. Iedere keer weer is God aan het graven geweest. Iedere keer is Hij aan het spitten geweest. Iedere keer heeft Hij mes om onze levensboom gelegd. En waar heeft Hij dat nou allemaal voor gedaan? Waarom heeft de Heer nou al dat werk aan u, aan jou en mij besteed om ons verloren te laten gaan? Is er nou toch iemand die dat kan denken in de kerk? Heeft God dat nou allemaal gedaan om je straks voor eeuwig van voor zijn aangezicht weg te stoten? Dat kan toch alleen de duivel ons maar wijsmaken. De Heer is toch een waarmaker van zijn woord. Hij wil dat we op hem hopen. Op hem vertrouwen. En daarom, je voelt misschien wel hoe die nu aan het graven is. In je binnenst. Hoe die aan het spitten is. Misschien is die wel alles aan het wegsteken wat er weggestoken moet worden. Al die waangedachten over God. Oh, de Heere wil niet anders dan dat we goede gedachten van hem krijgen. Immers, hij is een fontein aller goede. Hij is het allerhoogst en eeuwig goed. En dan zal God zelf je leidsman zijn. En leer hoe je wandelen moet. Om te staan naar dat goed dat nimmer meer vergaat. En dan zullen we naar zijn belofte het gezegend aardrijk erven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Hoe lang is de Heer al aan het graven bij u en bij jou? Het heeft bij mij 25 jaar geduurd. 25 jaar geduurd. Verschrikkelijk. Waarom heeft het zo lang moeten duren? In onbekeerlijkheid voortleeft. De Heere me laten praten. Ik weet nog goed hoor dat ik het beleden heb. O God, nou heb ik nog nooit uw woord geloofd. Terwijl ik er jaar en dag onder gezeten heb. Nooit serieus genomen. Het is toch wat als de Heer Jezus tegen ons zegt vanavond bekeert u. En we doen het gewoon af met een vroom gezicht. De mens kan zich niet bekeren. Want zo werkt dat dan in de praktijk. Je hebt er gewoon geen boodschap aan. Maar dan zet de Heer vandaag de spa in de grond. Van je hart. En zeg maar lieve vriend of broeder. Zo langer gaan we niet verder. O, bedenk heden wat tot uw vrede is dienende. Hier wordt nog over een jaar gesproken. We gaan er zo nog dieper op in. Maar hoe lang al? Hoe lang is die al voor wezen kijken? Te vergeefs bij je levensboom. 10 jaar geen vrucht. 30 jaar geen vrucht. 50 jaar geen vrucht. 70 jaar geen vrucht. 80 jaar geen... Ach, hou hem uit. Een slechter begin van het nieuwe jaar kun je niet bedenken, nietwaar? Dan kan iedereen ons wel een gelukkig nieuwjaar toewensen. En alle goeds. Maar al die goede mensen, wensen maken ons leven niet vruchtbaar voor God. Terwijl hij er alle recht op heeft, nietwaar? Hij heeft ons geplant in zijn wijngaard. Mag hij dan alsjeblieft komen kijken of dat er vruchten zijn aan de boom die hij geplant heeft. En waar hij zoveel zorg aan heeft besteed, zoals zojuist allemaal is geschetst. Volk van Israël, weet je wat Johannes ervan zegt? Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Geen vrucht. Johannes de Doper. Wat heeft hij moeten zeggen? De bijl ligt alreeds aan de wortel van de boom. En wat was de prediking van Jezus Christus? Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Weer die actieve oproep tot bekering. Maar wat zegt Jezus? Hij heeft het mee moeten maken. Ik vind het altijd zo'n ontroerend gedeelte. Als Jezus tegen ons zegt, ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Nog een teerbeeld, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Hoe ligt dat nou bij ons? Hoe ligt dat nou bij ons? Kwamen wij tot geloof en bekering? Worden er vruchten gevonden? Oh, dan weet ik zeker, als dat zo is, dan weet je ook van berouw over al die preken die je maar over je heen hebt laten gaan. De Heer Jezus zegt, of de schrift zegt, waarom heb ik geroepen? En gij hebt niet geantwoord. Dat. Wat is dat erg, hè? Als je roept en mensen reageren nergens op. Nou, dat heeft de Heer nu van u en mij al zoveel keren moeten verdragen. En wat is het dan bijzonder, dat hij vanavond weer roept. Weer roept. Waarom zou gij sterven, o mensenkind? Je merkt toch wel dat ik geen lust heb in je dood. Maar ik heb lust in je bekering en in je leven. Jezus zegt het zo, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En zo niet, hou hem uit. Dat is nog meer als omhakken. Uithouwen, dat is roei hem uit met wortel en tak. En nou gebeurt er iets heel merkwaardigs in die gelijkenis. Laten we zeggen, God zegt hier, hou hem uit. Dat zegt hij tegen zijn zoon Jezus Christus, de wijngaardenier, de tuinman. En dan zeg je, vader en zoon zijn één, nietwaar? Maar nu gaat er iets gebeuren wat je nooit zou verwachten. De Heer van de wijngaard zegt, hou hem uit. En wat zegt de wijngaardenier? Ach, met eerbied gesproken, hij heeft de bijl om uit te houden. Hij heeft die opgeborgen in de schuur. En nu gaat hij voor die boom staan die nutteloos de aarde beslaat, zo heeft zijn vader geoordeeld. Hij gaat tussen het vonnis als het ware, hou hem uit. En de boom instaan. En hij zegt, Heer, laat hem staan. Wat een wonder. Een volstrekt waardeloze boom. Een nutteloze boom. Die naar het oordeel van God onnuttig de aarde beslaat. Oh, nou moet je eens opletten hoe Jezus hier zichzelf schildert. Dat hij het werkelijk helemaal opneemt voor die nutteloze en waardeloze boom. Terwijl de Heer zegt, hou hem uit. Het vonnis van God is al geveld. En het is nog een rechtvaardig vonnis ook. U doen is rein, u vonnis gans rechtvaardig. Maar dan, Heer, laat hem. En u staat er hier in het Grieks een woord, aves, u mag direct vergeten, maar waarom noem ik het? Wel, aves betekent laat, maar, laat maar, laat hem staan, zo wordt het hier gezegd. Maar datzelfde, exact datzelfde woord aves, dat treft u ook op de kruisheuvel Golgotha. Daar hangt Jezus tussen hemel en aarde, gekruisigd, tussen twee misdadigers. En wat gebeurt er? We horen Jezus bidden. Bidden. Hier bidt hij. voor een nutteloze boom. Een waardeloze boom. Die nog nooit iets heeft opgeleverd. Die alle andere bomen en struiken in de weg staat. Omdat die voedsel opeet uit de aarde. Voor iets. Ten koste van dus. Wat is het eerste gebed van Jezus? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is het eerste kruiswoord, het gebed voor zijn vijanden, het gebed voor hen die hem gekruisigd hebben. En dan staat er voor dat woordje, vergeef het hun, exact hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Vader, aves, laat maar. Vader, vergeef maar, want ze weten niet wat ze doen. O, vanaf het kruis kunnen we dus horen, terwijl het vonnis geveld is. Wij zingen zo gij in het recht zou treden. O Heer, en gade slaan ons ongerechtigheid, ach, wie zal dan bestaan? Laat maar, vergeef het hun. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dan vraagt hij, geef die boom nog een jaar. Hij bidt voor een volstrekt waardeloze boom. God wil dat die uitgehouden wordt. En Jezus treedt hierop als de middelaar Gods en der mens. Je zou zeggen, is dat nu niet met elkaar in tegenspraak? Vader en zoon zijn toch één. Ach, besef hier dat hier niet anders gaande is dan dat wat vader en zoon in de stilte van de eeuwigheid in die vredesraad zijn overeengekomen. Omdat hij zou zorgen voor het zaad, indien zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En op grond daarvan kan er nog uitstel van dit oordeel verleend worden, zoals dat ook op het kruis van Golgotha is afgebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ach, nou gaat hij dus niet bidden, omdat er iets in die boom zou zijn voor die boom bidden. Nee, die boom moet eigenlijk uitgeroeid worden van de aardbodem. Hij bidt naar zijn eigen barmhartigheid en ontferming. O, wat is het waar. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Dat staat er in het Oude Testament. En weet je wat er dan in het Nieuwe Testament staat? Zijn het niet de goede tierenheden des Heren die ons tot bekering leiden? Als je dit nou hoort, dat hier een zaligmaker in het gebed gaat voor volstrekt waardeloze en nutteloze levensbomen, zal dan het hardste hart in Haastrecht niet verbroken worden? Is er dan geen buigen voor de Heer? Komt er dan totaal geen verwondering in je hart op te zeggen, Heer, hoe is het mogelijk dat u al zo lang geduld met mij hebt gehad? En nu hoor, terwijl ik gehoord heb dat ik een volstrekt waardeloze boom ben voor u, dat hij voor mij in de bres springt en zegt, laat hem nog een jaar staan. Zijn het niet de goede tierenheden die ons tot de kering leiden? Het blijft staan, hè, wat Jezus gezegd heeft, bekeert u. Nou, op deze manier gaat. Als dit woordje toch raakt in je ziel, dan is het afgelopen met alle verzet, met al tegenstand. Dan begint dat graven van deze Jezus zijn vruchten al af te werpen. Want dat is wat hij doet. Hij wordt niet gevraagd om te bidden, nog door de Vader, nog door al die nutteloze bomen die hier zitten in Haastrecht. Maar hij gaat voor ons staan. Laat hem nog dit jaar staan. Laat ze, opdat ze niet verloren zullen gaan. Want ik ben niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar ik ben gekomen om ze te behouden. Zo bidt Jezus voor nutteloze bomen, en dan gaat hij nog werken ook voor volstrekt waardeloze bomen.
Kijk eens wat er staat. Laat hem ook nog dit jaar totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben.
Merk je wel dat de Heer het helemaal uit zichzelf doet. Zo zal hij het ook tegen zijn discipelen zeggen. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Gij hebt mij lief, omdat ik u eerst heb lief gehad. Nou, die liefde laat u nu blijken, in deze woorden. Is dat vijandschap van Jezus tegen u en jou? Laat hem nog dit jaar staan. Of is dat liefde? Is dat langmoedigheid? Is dat geduld? Zoekt hij mijn ondergang daarin? Of mijn behoud? Let erop wat hij gaat doen. Hij gaat graven en hij gaat mesten. Waar doe je dat voor? Opdat er vruchten komen. Daarom laat u staan. Daarom mogen we hier nog zitten. Daarom mogen we die woorden nog horen. Omdat hij kan graven. Hij kan zorgen dat alles wat die groei in de weg staat, opdat er vrucht zullen komen, dat hakt hij weg, zoveel mogelijk. En mest, opdat er vruchten, zoveel mogelijk vruchten, gevonden zullen worden. Jezus neemt het op voor volstrekt waardeloze bomen. Hou hem uit! Maar Jezus zegt, laat hem staan. Dat is nou die innerlijke ontferming van deze zaligmaker. En dat is nu het enige fundament voor u en mijn hoop, gemeente. De bijl ligt nu niet langer meer aan de wortel van de boom. We zien nu Jezus bezig. Hij is nou bezig. Hij is bezig aan het hakken. Hij is bezig met spitten. Hij is bezig met bemesten. In de verkondiging van het evangelie. En hoe pijnlijk ontdekkend is het dan dat er vele mensen genoeg hebben aan het bladerdek. Ach, een boom kan nog zoveel bladeren hebben. Prachtig gezicht om te zien. Maar de landman komt niet voor het blad. Die komt voor de vrucht. En dan maar pronken met de bladeren. Ach, je hebt een keurig netjes kerkelijk leven, niks van te zeggen. Gedoopt, op tijd belijdenis gedaan. Keurig mens, je doet je plicht op school en op je werk, maar geen vrucht. Geloof en bekering waardig. En juist omwille van die vruchteloosheid, van al die waardeloze en nutteloze bomen, staat er in Jesaja 53... En nou hebben we het over hem die hier staat te bidden. Laat hem nog dit jaar staan, want ik ga graven en ik ga mesten. Weet je wat er van hem staat? Hij is uit het land van de levenden afgesneden. Weet u wat er tegen hem geklonken heeft, terwijl hij nooit anders gedaan heeft als vrucht gedragen? Wat heeft hij zijn leven besteed in de dienst aan de Vader? Niet anders dan dat, in volmaakte gehoorzaamheid. Heeft hij zijn leven af willen leggen? Ja, heeft het vonnis van de Vader geklonken. Hou hem uit. Een boom beladen met vruchten. Zijn hele leven lang heeft de hemelse Vader genoegen beleefd aan zijn kind. Het was zijn spijzendrank om te doen de wil van zijn Vader. En dan, hij is afgesneden uit het land der levenden. Hou hem uit. En dan gaat hij ten onder aan uw en mijn onvruchtbaarheid. Aan uw en mijn godloos bestaan. Dan moet hij de volle toorn van God over uw en jou en mijn zonde dragen. Hij is door deze God bestemd om als het lam van God de zonden van de wereld weg te dragen. O Vader, laat hem nog dit jaar staan op grond van mijn zoen en kruisverdiensten. U weet toch dat ik de straf van de zonde en het oordeel van u over die volstrekte waardeloze levensbomen voor mijn rekening ga nemen. Ach, als dat gaat leven voor je ziel, wat wordt het dan een wonder wanneer deze Jezus hier met de vrucht van de wijnstok en met de vrucht van de graankorrel zijn kerk voedt. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Ach, dan heeft hij voor de vrucht gezorgd voor zijn kerk. En dan zitten daar mensen die als ze aankomen daarmee belijden dat zij zelf midden in de dood liggen. Maar dat ze nu alles en alleen hebben in die dierbare zaligmaker Jezus Christus. En o, dat hij dan in die eenvoudige tekenen van brood en wijn die zoete gelovige gemeenschap doet proeven en smaken met zijn bruid. Ik kan u verzekeren, er is geen heerlijker plekje als aan zijn tafel te verkeren. Als de koning aan zijn tafel is, zegt de bruid, dan geeft mijn nardus zijn reuk. O, dan mogen wij de geur van de liefde Gods in Christus Jezus opsnuiven. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Dan is er niet alleen de liefde tot de Heer Jezus Christus. En dan is er niet alleen de liefde van Christus tot zijn kerk. Maar dan mag er ook zijn die liefdegeur die elk tot liefde moet nopen. Die zalige gemeenschap der heiligen. Samen delend in het heilgenot dat hij voor ons heeft verworven. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij afgesneden uit het land der levenden, omdat ik eeuwig zou leven. Zijn stem verstomd, opdat ik eeuwig zou zingen van Gods goedertierenheid. Ach, hij hangt daar toch immers als de koning van de godlovers. O, zullen we dan God niet groot maken om al die heerlijke weldaden die hij aan mij heeft bewezen. Vader, laat me staan alstublieft, want ik ga werken. O, ik ga die zaligheid voor die waardeloze bomen verdienen. Op grond van mijn zoen en kruisverdiensten, lieve Vader, zijn zij de gegevenen van u. En wat nu van u is, dat zal ik ook aan u geven op grond van mijn volmaakte heilswerk. Nou, weet u, vlak voordat hij gaat sterven, spreekt hij die befaamde woorden. En dat is met heel veel ontroering bij Jezus geschied. Want dan beseft hij wat het hem gaat kosten om de zaligheid van waardeloze bomen als u en ik te verdienen. Hij zegt dan met het oog op zijn op handen zijnde lijden en sterven. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Kijk, hij zorgt voor de vrucht. O, wat heerlijk. Hij heeft gezorgd dat zijn kerk vruchtdragend wordt. Hij weet het. Het is een waardeloze boom. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. En nu gaat hij ervoor zorgen dat heerlijke heilswerk van hem, dat bepalend is voor u en mijn vruchtdrager. En daarom wordt u ook geconfronteerd met de gekruisigde en de opgestane Christus, hoor. Opdat u op hem zou zien en zou weten, ach Heere, nou is er maar één die daarvoor kan zorgen en daar bent u. En daarom richten wij het hoofd op hem, op de Heer Jezus Christus alleen, in wie u en mijn zaligheid is. Kijk eens, hij hangt daar, waarom? Om de zonden van de wereld weg te dragen. Dat is nou de enige manier om van al onze zonden bevrijd te worden. Het zien op Jezus. Ik heb het zo vaak hier al gezegd, maar ik kan het niet genoeg zeggen. Andrew Gray, ik hoor het hem zeggen. Glasgow, Glasgow. Eén blik op Jezus en u bent behouden. Haastrecht, Haastrecht. Eén blik op Jezus en u bent behouden. En zolang je nu nog tegensputtert, doet dat woord geen kracht. Maar als dat ophoudt, ja, dan merk je. Dan is dat woord met macht gaan heersen over je ziel. En dan gaan alle stemmen verstommen. Ach, misschien kun je dan alleen nog maar wenen over je zonde. Omdat je zo lang buiten deze Jezus hebt kunnen leven. Deze Heiland en Heer vraagt naar je. Staat voor je. Nog één jaar. Graven. Spitten. En mesten. Wie kiest overdwaasd voor het leven de dood? Oh, want als hij het voor het zeggen krijgt in mijn leven. Als het inderdaad zo is. Dat wanneer hij het uit het offer van Christus zal nemen. En het mij zal doen horen vanuit de prediking. Dan, en ik het mag verstaan. Ja, dan worden die vruchten ook in mijn leven gevonden. Galaten spreekt daar zo heerlijk over, nietwaar? De vrucht van de geest. Liefde. Blijdschap. Langmoedigheid. Ach, het komt alles uit hem. Hij zorgt ervoor. Dan ben je zoals Psalm 1 dat verwoordt. U weet het, hè, we waren van die waardeloze bomen. Wat kan het toch veranderen in een mensenleven, nietwaar? Dan staat er, want hij zal zijn gelijk een frisse boom en vette grond geplant bij ene stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Is wat, daar staat die boom te pronken. We zouden haast zeggen met de veren van Christus. Oh, want hij maakt de schoonheid en de heerlijke smaak van die vruchten uit. Maar dan is het ander ook waar. Want dat staat hier ook. Nou gaan vader en zoon wel overeenstemmen. Indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Kijk, dan komt er een God verheerlijkend leven. Maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Dan zegt de zoon, vader, ze hebben mij veracht. En daarin hebben ze ook u veracht. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. God voor een leugenaar houden, dat is het grootste kwaad wat je bedenken kunt. Dat is de zonde van het ongeloof. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verdervend komen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Zie hem nu voor je levensboom staan. Heere, laat hem staan. Nog één jaar. Voor de vrucht. Ik ga graven. Ik ga mesten. En zo niet. Geen zondaar zal het gewis verdervend komen. Nou zou het natuurlijk vreselijk zijn als ik zo met de preek zou eindigen. Ik zou vannacht niet kunnen slapen, denk ik. Als ik nou al die tijd gemeente te vergeefs op de fluit heb staan spelen vanavond. En nu ben ik bezig om een klaaglied te zingen. Dat voel je wel, want het is nogal wat. Als je dit te horen krijgt uit Psalm 2. En dan niet weent. Wat dan? Daarom. Soortgelijke woorden als we hier aantreffen. Laat hem staan. Kom ik tegen in Openbaring 3. Oh, die bekende brief aan Laodicea. Daar staat de Heere buiten de deur. Nou, als je dat nou ook weer moet zeggen, hij staat buiten de deur. En dan zegt de Heere God van die gemeente, die het goed met zichzelf getroffen had, het is een gemeente met een bladerdak, imponerend, wat een prachtige boom. Moet je eens kijken, wat een mooie bladeren. Rijk en verrijkt, staat er. En nergens gebrek aan. Het is allemaal in orde, het klopt allemaal. Prachtig om te zien. Maar ga nou eens in dat bladerdek kijken. Er hangt niet één vruchtje. Oh ja, ik zie er drie hangen. Drie stinkende vruchten. Je ruikt ze al op afstand. Nou, datzelfde kom ik in de Openbaring 3 tegen. Gij weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. En dan komt het. Hou hem uit! Ik sta op het punt, Openbaring 3, om u uit mijn mond te spuwen. En dan. Zie, let op. Ik sta aan de deur en ik klop. O, is het niet heerlijk om zo te eindigen. En hoor eens wat hij zegt. Indien nou iemand mijn stem zal horen. En weet je wat de Heer Jezus zegt? Wie u hoort, dat is degene die het woord brengt. Wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar die hoort degene die mij gezonden heeft. Dat is de stem van mijn liefste. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Kijk, als je dit nou hoort, jawel. Dan kan die 50 jaar dicht gezeten hebben, of 30 of 20 of 25 jaar. Dan gaat die open. Vanuit de kracht van dit getuigenis. O, onderschat het niet hoor, de dwaasheid der prediking. Het behaagt God om daardoor zalig te maken hen die dit geloven. Je moet het nu maar horen dat hij buiten staat en dat hij vraagt, mag ik binnenkomen? Zou je hem nog buiten de deur kunnen houden? O, zie hem staan voor die waardeloze boom. Hoor je hem dan nu niet kloppen? Hij die op het punt stond om je uit zijn mond te spuwen, maar het dan nu nog zegt, indien iemand mijn stem zal horen. En de deur open doen, ik zal inkomen. En ik zal avondmaal houden. Ik zal gemeenschap met hem houden. En hij met mij. Kijk, dan heeft hij het naar zijn zin. Dan heeft hij de vrucht als loon op zijn middelaarsarbeid. Amen. Zingen wij Psalm 95, het vierde vers.
Laat ons danken en bidden. Heer, alweer een gebed van u, aan ons adres gericht, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. O Heer, u weet wat er op het spel staat, ons eeuwig behoud of ons eeuwig verderf. En daarom doet u zoveel geweld op onze zielen, omdat wij door het geweld van uw zondaarsliefde overmeesterd zullen worden, zodat het waar is geworden in ons leven. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. Heere, dank u als we het van u mochten verliezen. Eerder al, of weer opnieuw vanavond, of voor het eerst, dat heden der genade, dat houdt een keer op. De welaangename tijd is misschien al heel snel voorbij. Ach, we hebben u als een biddende tuinman voor onze levensboom zien en horen staan. We hoorden u bidden, laat hem staan. We zagen u als het ware werken. O, wat hebt u diep gegraven, wat hebt u gespit, en ach, wat een mest is er om onze levensboom gelegd. O, en u komt kijken, ik kom, staat er zoekende tussen de bladeren. O, al zou er dan maar één vruchtje hangen. Heer, zo gij een geloof had als een mosterdzaadje, het welk is het kleinste der zaden. Het is eeuwig genoegzaam, laat het een vrucht zijn uit u, naar uw eigen woord, uw vrucht, wordt uit mij gevonden, als vrucht op uw heilswerk. Dan loven wij dat werk door u gedaan, Heere. O, dan kunnen we het nooit op mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gedenk ons, allemaal, jong en oud. Wij danken u voor wat u gaf. Verzoen ook het tekort, het zondige dat erin is geweest. In spreken en luisteren wil deze gemeente gedenken. Ook onze broeder dominee Blom, die hier zijn arbeid mag verrichten. Gedenk allen heren die een taak hebben in uw wijngaard. Op welke plaats dan ook. Ook als wij ons mogen voorbereiden om dienaar van uw woord te zijn. Wat is er heerlijker dan dat, heren, de stem van u te mogen zijn tot de gemeente. Wij vragen het u alles in de naam van de Heere Jezus en in de uitdelging van al onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 92, vers 7 en 8. Gemeente gaat heen onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.